onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 19. En wij zingen de versen 4 en 5 des Heren wet nochtans. Verspreid volmaakter glans. En des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, versen 4 en 5. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Romeinen 3. We beginnen te lezen bij vers 9. De schriftlezing is Romeinen 3, te beginnen bij vers 9. Wat dan, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna laten wij zingen Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Psalm 1, het eerste vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij mediteren over zondag 44, vraag en antwoord 114 en 115. Laten wij deze vragen met elkaar lezen, 114 en 115. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer, hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. In ons gebedgemeente willen wij voorbeden doen voor de jonge Silas van Kreuningen. Silas moet komende vrijdag een operatie aan neus- en keelamandelen ondergaan. Zullen wij samen bidden. O Heere, ge zijt een heerlijke God. Een God die wonderen doet. We hebben het zojuist gelezen uit de catechismus. Dat een mens uit de aarde, verkocht onder de zonde, op weg naar de eeuwige rampzaligheid, dat zo'n mens tot de volkomenheid Gods geraken kan, zoals de catechismus ons dat zegt. Dus dat wil zeggen dat u ons laat verkondigen dat een mens volmaakt kan worden. Zonder zonde. U volmaakt liefhebben. In een heerlijke vrede wandelen. Dat zal op aarde nooit kunnen. Maar wel na dit leven. Bij u. En dat is wel het grootste wonder. Dat dat mogelijk is voor een mensenleven. Dat kan alleen maar door dat allergrootste wonder. Dat u mens wilde worden. En dat u gekomen bent om uw ziel te geven als een losprijs, als een rantsoen voor velen. En daarom is het mogelijk dat een mens volkomen zalig wordt. En zo mogen wij vanavond mediteren in uw huis over deze diepe vragen van de Heidelberger Catechismus. Heren, wij bidden u om uw leiding, om uw zegen. Wij vragen u of u woorden wilt geven in het spreken en of u ons genade wilt geven om te luisteren. Ook als wij thuis meeluisteren en zo verbonden zijn met de kerkdienst, geef dat er met gewijde aandacht mag luisteren naar uw woord. Heren, wilt u zelf in ons midden zijn? Wij vragen u veel, wij vragen u om alles, wij vragen u om uzelf in het midden van onze kerkdienst, maar we vragen ook om uw aanwezigheid in ons aller leven. Heren, wij bidden u of u in harten wilt werken en of u ons wil laten zien dat wij zondaar zijn. En dat we daarom het leven buiten onszelf zullen zoeken in u. Dat we de vergeving al meer nodig krijgen. Omdat we steeds meer leren zien hoe schuldig we staan, hoe verdorven we zijn. Heren, leer ons te strijden in die goede strijd van het geloof. En al deze zaken zijn uiteindelijk vrucht van de wedergeboorte. Vrucht van het werk van uw Heilige Geest in het hart. En daarom vragen wij u om uw werk in onze harten. U kent hen die nog gesloten zijn. Gesloten voor u en voor uw woord. Waar het woord alleen maar aan de oppervlakte is binnengedrongen. Maar niet tot het hart. En we belijden nu dat wij van nature uw werking willen tegenhouden. Maar nu kunt u gelukkig onwederstandelijk werken. Dat wij geen weerstand meer kunnen bieden. Dat mensenharten verbroken worden. En dat is nu juist die heerlijke omwenteling in het leven. En daar bidden wij u om. Om de uitgieting van uw Heilige Geest, dat nieuw leven gevonden mag worden. Geestelijk leven. Heere, geef dat uw woord toch mag ontkiemen. En dat dat zaad van het evangelie mag opkomen. Geef, Heere, dat er een beslag mag liggen op jongeren. Vanwege uw heiligheid en vanwege uw majesteit. En geef, Heere, dat ouderen en jongeren samen elkaar mogen herkennen in het zoeken van die gerechtigheid die ligt in u. En dat de goede strijd van het geloof ook door jong en oud ervaren mag worden. Wilt u de vrucht van het geloof schenken, de vrucht van de Heilige Geest in ons midden, dat de liefde en ootmoed mag zijn, geloof en vrede en blijdschap. Laat er, Heere, zelfbeheersing mogen zijn. En laat de oude mens al meer gedood mogen worden in het leven van uw kinderen. En laat die nieuwe mens al meer mogen krachtig worden in het leven van uw volk. Wil, Heere, zo ons een levende gemeente doen zijn, waarbij u centraal staat in ons hart en leven. Heere, heb dank dat we hier samen mogen komen. Heb dank voor deze dag, de dag des Heren. Het is de mooiste dag van de week. Een dag waarop we niet hoeven te werken. Een dag om te ontspannen. Een dag om aan u te wijden. Een dag waarin u de eer mag ontvangen. O, laat dat werkelijk ook zo mogen zijn. Wilt u uzelf de eer geven, ook in deze dienst? We bidden u voor al het werk in de gemeente. Al het werk onder de jongeren. We bidden voor de meesters en de juffrouws van de zondagsschool. En we vragen uw zegen over alle leiders en leidsters van verenigingen. Geef hen liefde en toewijding dit belangrijk werk te doen. En laat onze jongeren opgevoed mogen worden in de waarheid van uw woord. Zegent u de kerkenraad met al de bezoeken die zij afleggen, wil wijsheid en genade geven. En geef dat er zo vrede en blijdschap en vreugde mag zijn in ons midden. Ook door de arbeid van deze broeders. Bekwaam hen en stel hen tot rijke zegen. Wil Heere, u ontfermen over Silas van Kreuningen. Wanneer hij deze week naar het ziekenhuis moet. Wilt u hem bewaren en wil geven dat de operatie mag gelukken en dat het ook de beoogde resultaat mag hebben. Wil boven alles werken in het hart van Silas, dat hij op jonge leeftijd al indrukken van u mag ontvangen en dat hij u mag leren vrezen in zijn leven. Wil hem gezondheid en kracht schenken. Ook door deze operatie. Gedenk zijn ouders en zijn zuster in uw gunst. Heere, we bidden u of u onze kerken wilt gedenken. We bidden voor de aanstaande weekvergadering van de generale synode. Wanneer de broeders samenkomen, wilt u wijsheid en genade geven. Wilt u onze kerken bewaren bij uw woord en bij de waarheid. En wij danken u voor besluiten die genomen zijn. Wil u verder uw ontferming ook geven. Heere, wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk in ons land en in deze wereld. Wilt u overal waar uw knechten zich opmaken om uw woord te bedienen en zalven met uw geest. En in die landen waar de prediking heeft plaatsgevonden, wilt u de naprediker zijn. En wilt u geven, Heere, dat uw koninkrijk overal mag doorwerken op deze aarde. In het bijzonder bidden wij u ook voor hen die vervolgd worden, omdat zij uw naam belijden. Wilt u hen bewaren en kracht en moed geven? Wilt u tirannieke regimes omverwerpen? En wilt u vrijheid geven aan hen die verdrukt worden? We bidden u voor vluchtelingen en hen die van huis en haard ontheemd zijn. Er zijn miljoenen. Heere, wilt u ook daar de hulpverlening zegenen? Geef dat door al de onrust wat er is, dat uw woord en evangelie een voedingsbodem mag vinden en door mag werken. Kon het zijn als nooit tevoren. En dat er een rijke oogst mag zijn voor u, o Heere. Uw hand is niet verkort en u bent de almachtige God. O, breid uw kerk uit door heel deze wereld. Doe het ook onder Israël. Dat Israël mag zien dat de bedekking voor hun aangezicht wordt weggenomen. En dat zij het einde van de wet gaan zien en dat is Christus. En dat ze zalig worden door het geloof in de Heere Jezus. Heere, zegen dat volk Israël. Wil zo onze gebeden verhoren. Wil genadig verzoening doen over onze zonden. Die ons bij alles wat wij doen aankleven. Leer ons daar ons over te verootmoedigen. En dat we een hartgrondige hekel aan de zonde hebben. En dat we verlangen naar de volkomenheid die er ligt in u. Heere, zegen ons zo vanavond om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 119? We zingen de versen 49 en 84. Psalm 119 en we zingen de versen 49 en 84. Geliefde gemeente, we mogen weer nadenken over de wet van de Heere. En we zijn de afgelopen maanden zijn we al de geboden één voor één bij langs gegaan. En jongens en meisjes, waar gaat het nou om in de geboden van God? Dat God wil hoe mensen zullen leven. Waar gaat het om, denk je? Gaat het alleen maar wat je doet? Of gaat het ook om je hart? Gaat het ook om je gedachten? En als je goed geluisterd hebt, dan weet je dat de wet van de Heere ook gaat over de gedachten. Als er nou staat, je mag niet doodslaan, dan mag je natuurlijk niemand doodmaken. Maar dat zul je wel nooit gedaan hebben. Maar in je gedachten kun je een hekel hebben aan iemand. Kun je gemeen denken, misschien tegen je broertje of je zusje. Als je gemeen denkt en rare woorden zegt, dat mag niet. En zo geldt het voor al die geboden. Het gaat niet alleen om wat je doet, maar wat je denkt. En daarom is de wet van de God, van de Heere God, heel precies. En waarom is de wet van de Heere nou heel precies? En omdat de Heere God zelf helemaal goed is. Er is aan de Heere helemaal niets verkeerds. De Heere is altijd goed, volmaakt. En daarom is Hij zo'n heerlijke God. Een God om te aanbidden. Hij is trouw, Hij is heilig, Hij is liefde. En nou wil de Heere dat iedereen ook precies zo is. En zo heeft de Heere de mens ook gemaakt in het paradijs. Adam en Eva waren volmaakt. Die konden precies leven, net als God. Maar toen zijn Adam en Eva hebben geluisterd naar de duivel, en toen zijn ze afgevallen. En nou is het hart van de mens helemaal verdorven. En daarom heeft de Heere God zijn Zoon gezonden, om die mens weer volmaakt te maken. En hoe gebeurt dat? Doordat je een nieuw hart krijgt. Dan komt de Heer in je hart en ziel. Dan krijg je een nieuw hart en dan krijg je een hekel aan de zonde. En dan wil je niet gemeen denken. En dan wil je dat de Heer in je hart komt en dat je de Heere gaat liefhebben. Daar bid je om, daar vraag je om. En dat duurt nou een heel leven lang. En nou waar het vanavond om gaat is dat de mens nooit helemaal kan leven naar de wet van de Heer. En eigenlijk is het zo dat de beste, het beste kind van God, die de Heere meest lief heeft, die heeft nog maar een heel klein begin van die volmaaktheid. En wanneer wordt een mens dan volmaakt dan? In de hemel, na dit leven, door het sterven heen, wordt een kind van God weer helemaal volmaakt. Nou jongens en meisjes, de Heere roept jullie ook vanmorgen, vanmiddag. En Hij vraagt jullie, geef mij je hart. Buig je ook je knieën en vraag je ook, Heere, kom in mijn hart wonen en was het vuil van mijn leven af met uw bloed. En die zonde zit dus niet alleen in wat je doet, maar het zit in het hart, heel diep. Kunnen anderen niet eens zien, wij kunnen van anderen ook niet zien wat ze denken. Het zit heel diep in het hart, maar de Heere ziet alles. Want de Heere ziet het hart aan. En de mens ziet aan wat voor ogen is. Dus wat wij voor de ogen zien, dat zien wij. Maar de Heere kijkt dieper. Dat zie je ook in de Bijbel heel duidelijk. Bijvoorbeeld als Samuel komt in het huis van Isaï, die man die in Bethlehem woont. En die heeft daar 7 zonen in zijn huis. En Samuel wil daar een offer gaan houden. En dan wil hij voorgesteld worden aan die 7 zonen van Isaï. En daar komen ze prachtige, stoere jongens, vooral de oudste, Eliab. Die is vol. Die is vol kracht. En Samuel denkt, hij zal wel de gezalfde moeten zijn tot koning. Maar de Heere zei tegen Samuel, zien zijn gestalte niet aan, noch de hoogte van zijn statuur. Want ik heb hem verworpen, want het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En uiteindelijk gingen al die 7 zonen voor Samuel. En niemand van die kon gezalfd worden, het was nog eentje buiten op het veld. Die vonden ze niet de moeite waard om ook naar binnen te halen voor het offerfeest. David. En hij werd gezalfd tot koning. En als we denken dat de Heere het hart kent, dan denken we ook aan Maria van Bethanië. Toen de Heere Jezus 6 dagen voor zijn lijden en sterven kwam bij Lazarus, Martha en Maria. En Maria genomen hebben een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld met de zalf. Johannes 12, 3. En de discipelen vonden dit verspilling. Zulk dure nardussalf had verkocht kunnen worden, voor veel geld had aan de armen kunnen geven. Maar de Heere Jezus kende het hart van Maria. En de Heere Jezus zei, laat af van haar. Ze heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. En zo zien we Zacchaeus. Uit Lucas 19, die op een gegeven ogenblik voor de Heere staat en zegt, Heere, ik geef aan de armen, indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik het 4-dubbel weder. De helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En dan zegt de Heere Jezus, want hij kent het hart. En hij weet, Zacchaeus is nu een kind van God geworden. Zacchaeus is niet meer de oude Zacchaeus. Heden is deze huize zaligheid geschied. Nademaal ook deze zoon van Abraham is. En zo kent de Heer ook het hart van de rijke jongeling. Het lijkt heel wat. Ik heb alles gedaan van mijn jeugd af aan. Alles onderhouden. En de mensen zijn er diep van onder de indruk. Dat is nou een echte. Maar de Heer Jezus kent zijn hart. Ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Kom hier en volg mij. En hij gaat bedroefd weg. Want de Heere kent ook ons hart, terwijl wij alleen maar aanzien wat voor ogen is. En daar gaat het nou ook om in deze 2 vragen en antwoorden van de catechismus. De Heere weet wanneer wij de wet van God lief hebben. De Heere weet wanneer wij het van ganser harte meezingen uit Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. En ik hoop dat u het met uw hart gezongen hebt. En dat u probeert daarna te leven. Omdat die wet zo goed is. Maar de Heere weet ook wanneer wij huichelachtig meegezongen hebben. Wanneer we eigenlijk in ons leven alleen maar aan onszelf denken. En we zeggen, met de Heere komt het nog wel later. Maar de Heere ziet wel ons hart. En dat is een schrik voor hen die zonder God leven. De Heere weet precies waar u mee bezig bent. Maar het is een troost voor hen die zien dat ze niet kunnen wat ze behoren te doen. En dat ze in oprechtheid de Heere zoeken. En dat ze verdriet van hebben, dat ze steeds weer terugvallen in die zonde. En dat ze steeds gewaar worden, dat ze tegen Gods heilige wet ingaan, omdat de Heilige Geest hun ogen geopend heeft. En ze zien steeds meer en dieper dat ze tegen Gods geboden ingaan. En daar hebben ze verdriet van, daar worstelen ze tegen. Wat een troost dat God het hart kent. En dat God ook weet hen op te beuren. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zo kent de Heer het hart. En wanneer de Heer in het hart komt werken, het eerste wat de Heer doet, hij komt in dat hart oprechtheid geven. Hij geeft de mens liefde tot de Heer, tot zijn werk. En liefde tot zijn wet. Hij maakt die mens oprecht. Hij wil niets meer achterhouden. Beleed oprecht voor u al mijn zonden. En door de kracht van de Heer Jezus Christus, uitgestort in het hart door de Heilige Geest, wordt zo'n mens opgewekt tot een nieuw leven, waarin hij voor de Heere wil leven. En dan wil hij eerlijk wandelen voor God. Hij is eerlijk gemaakt voor God. En dan willen ze de zonde niet meer verbergen. En dan willen ze die zonde wel belijden. Dat komt omdat Gods Geest liefde legt in hun harten. Tot die wet, de Heere werkt in het hart aan de binnenkant. Eerst aan de binnenkant. Eigenlijk is de buitenkant, ja, dat hoort erbij, dat is belangrijk. Maar de binnenkant is veel belangrijker. Want als het van binnen goed zit, dan komt de buitenkant er ook wel bij. Dat kan niet anders. En zo richt de Heere zich eerst op het hart. Veel mensen kijken naar de buitenkant. En die denken, als ik maar uiterlijk wat oprecht leef, dan komt het wel goed. En vele mensen die zich christen noemen, die leven toch vanuit het principe van de goede werken. Ze denken dat ze door hun goede werken behouden worden. Ze weten wel dat ze niet alles gedaan hebben, maar in hun eigen optiek hebben ze toch wel heel wat goeds gedaan in hun leven. En ze rusten dan op dat bed van goede werken. Maar dat bed is te smal en dat bed is te kort. En dat bed, daar zakt een mens doorheen. Niemand wordt behouden door zijn werken. Dat hebben we heel duidelijk gelezen in Romeinen 3. In vers 21, dat nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En die rechtvaardigheid zonder de wet, daar wordt al getuigenis van gegeven in de wet. Daar wordt al van geprofeteerd door de profeten. De profeten spreken ook op verschillende plaatsen over dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof. In het Oude Testament was het al. Niemand wordt behouden door zijn werken. Dus dan leert Romeinen 3 dat de mens behouden wordt zonder dat hij de werken van de wet gehouden heeft. En dat komt door het geloof. En door de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En nu wordt de mens uit genade zonder de werken om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus aan de ene kant eist God, hebben we vorige week gezien, het 10e gebod, ge zult niet begeren, daar eist God dan niet de minste lust of gedachten tegen enig gebod van God in ons hart opkomen. En dat we met ons hart vijand zijn van alle zonden. Dat eist de Heer. En aan de andere kant wordt de mens behouden, gerechtvaardigd. Niet door de gehoorzaamheid aan de wet, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat lijkt tegen elkaar in te gaan. Maar dat is nou het machtige evangelie. Dat de mens gerechtvaardigd wordt zonder de werken door het geloof. Omdat de Heer Jezus een volmaakte gerechtigheid heeft verdiend. Hij heeft volmaakt de losprijs voor de zonde betaald aan het kruis. Hij heeft een actieve gerechtigheid volbracht in heel zijn leven door aan al de wetten van God te voldoen. En dat wordt nu alles toegerekend aan een zondaar door het geloof. Wat een verlossing. Wat een bevrijding door het geloof. Maar de Heer wil toch dat wij leven naar al de wetten van God. Hoe kan dat nu? Dat komt omdat de Heer bezig is een mens te veranderen naar zijn beeld. En dat is ook het doel, de volmaaktheid wat komen zal na dit leven. De Heer eist volkomen gehoorzaamheid. Die eis, daar neemt hij niets van terug. Uit uw en mijn leven niet. En dan vraagt de catechismus in 114. Maar kunnen degenen die door God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, zij. Dat betekent nee hoor, helemaal niet. Maar ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Dus, God eist volkomen gehoorzaamheid. En wij kunnen die wetten niet houden. Wij kunnen Gods geboden niet houden. Zelfs de allerheiligsten kunnen dat niet. Kunnen dat helemaal niet. Die hebben maar een klein begin. In eerder in vraag en antwoord 5 in de catechismus zagen we het ook. Ging over het liefdesgebod. Ge zult de Heer uw God lief hebben met alles wat u hebt en uw naast als uzelf. En kunt u dit houden? Kunt u dit doen? Nee, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat geldt voor iedereen. Dat is de ellende van de mens, zijn zonde. En nu wordt opnieuw de vraag gesteld, hier in 114. Dat zij die dus in het leven van de dankbaarheid leven, die tot bekering gekomen zijn, kunnen zij dan misschien de geboden van God volkomen houden? Sommige mensen zeggen ja. Er zijn heel wat mensen geweest in de geschiedenis die dachten dat de mens volmaakt kon leven. Dat noemen wij de perfectionisten. Ze zijn er nog. In sommige evangelische kringen komt u ze tegen. In de kerkgeschiedenis komt u ze ook tegen. John Wesley, uit de 18e eeuw, die een middel is geweest voor vele opwekkingen en die ook de kerken gesticht heeft, de methodistenkerken. Dat noemen ze methodisten omdat ze een bepaalde methode van bekering voorlegden aan de mensen. En John Wesley, hij leerde ook dat een mens volmaakt kon worden. Dat hij geen zonde meer zou doen. Hij durfde dat niet van zichzelf te zeggen hoor. Maar hij leerde wel dat het mogelijk was. De perfectionisten. En daarvoor had je de Anabaptisten. De wederdopers. Die leerden dat ook. Die wederdopers wilden een heilige kerk. Met allemaal heilige leden. Dus ze moesten eerst maar belijdenis doen van hun bekering. Daarna mochten ze gedoopt worden en daarna moesten ze heilig leven in de gemeente. Heb je een volmaakt gemeente. En dan, als er zonden waren, nou die werden dan onmiddellijk met de ban en met allerlei tuchtmaatregelen uitgebannen. Dat is uiteraard helemaal mislukt. Maar zo zijn er nog steeds die perfectionisten die leren dat een mens niet hoeft te zondigen. Maar de Bijbelse leer is anders. Daar hebben we ook Romeinen 3 gelezen. Er is niemand die rechtvaardig is tot niet één toe. Niemand. Er is niemand die God zoekt. Tot niet één toe. En die mensen dan, die op hun knieën de Heere aanroepen en de Heere zoeken en bidden en smeken, Heere, kom in mijn hart. Die zoeken toch de Heere, dat klopt. Maar hoe komt dat? Dat komt omdat God in hun hart aan het werk is. Omdat God dat gebed opwekt. Uit onszelf is er niemand die God zoekt. De Heer Jezus is altijd de eerste en hij is ook de laatste. Alles komt van God. Zo verdorven zijn wij dat we uit onszelf nooit die goede God zouden zoeken. En daarom, wanneer de catechismus vraagt, kunnen we al deze geboden houden? Dan geeft de catechismus een heel duidelijk antwoord. Nee. En het is zelfs zo dat de allerheiligsten maar een klein begin hebben. En wat zijn die allerheiligsten? Dat zijn de mensen die leven, hebben geleerd te leven uit genade. En die hebben veel genade in hun leven ontvangen. Er zijn trappen in de genade. Er zijn mensen die hebben veel genade ontvangen. Meer licht, meer kracht, meer liefde, meer inzicht. Die leven dichter bij de Heere dan andere kinderen van God. Er zijn verschillen in heiligheid, verschillen in toewijding aan de Heere, verschillen in genade onder Gods kinderen. Er is verschil in heiligheid, in genade. Is er ook een verschil in gerechtigheid tussen de kinderen van de Heere? Tussen hen die oprecht tot God bekeerd zijn en die verzoend zijn met God. Heeft de ene meer verzoening dan de andere? Heeft de ene meer gerechtigheid dan de ander? Nee, helemaal niet. Ze hebben allemaal dezelfde gerechtigheid. Het is de volmaakte gerechtigheid van Christus die hen wordt toegerekend. En dat is voor een ieder gelijk. Er zijn geen trappen in de gerechtigheid. Wanneer de Heer een mens wederbaat, dan is die mens volkomen vrijgesproken van schuld en straf. God ziet geen zonde of schuld meer in hem. Het volmaakte werk van de Heer Jezus wordt hem toegerekend. En zo leert zo'n mens te rusten op het volbrachte werk van Christus alleen. En al Gods kinderen worden zo rechtvaardig gerekend voor God. Maar er is verschil in heiligheid. Kijk maar naar Abraham en Lot. Nu hebben wij niet zo'n hoge dunk van Lot. Lot heeft ook hele verkeerde beslissingen gemaakt in zijn leven. Zondige, domme beslissingen. En toch geeft de Heilige Geest een getuigenis van Lot dat hij een rechtvaardige was. Petrus spreekt over hoe Lot zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft bij het zien van de goddeloosheid van Sodom. Dus Lot is ook in de hemel. En Abraham is ook in de hemel. Maar Abraham had veel meer heiligheid dan Lot. Abraham leefde dicht bij de Heere. Veel dichter dan Lot dat deed. En de gevolgen daarvan zijn ook openbaar gekomen. Want Lot is wel thuisgekomen, maar hij kwam thuis als een wrak. En hij heeft zijn dochters verloren, zijn kleinkinderen, die zijn eigen kinderen waren. Is hij kwijtgeraakt, werden heidenen. Verschrikkelijk. De gevolgen van verkeerde beslissingen. Wat heeft die man een spijt gehad later in zijn leven, een verdriet. En zo leeft de ene mens dichter bij de Heere dan de ander, meer heiligheid dan de ander. Maar nu zegt de catechismus dat zij die het dichtst bij de Heere leven, het allerdichtst bij de Heere, dat die maar een begin hebben, nee, een klein begin hebben van die volmaaktheid. Dat geldt voor de allerheiligsten. Wie zouden dat geweest zijn? Nou, misschien Elia. misschien Mozes? Wie zou nou de allerheiligste zijn? Misschien David of Paulus? Nou, wat zegt Paulus van zichzelf? Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, dan is het kwade mij nabij. En hoe heeft David niet moeten getuigen? Ik ben arm en ellendig. En Mozes, geen ootmoediger man als Mozes. Hij mocht het beloofde land niet in, vanwege zijn zonde. Hij had de eer van God bedekt, toen hij aandacht op zichzelf vestigde. We zijn allemaal zondaar. En Elia die zit ook onder de boom en die zegt, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Neem mijn leven van mij, Heer. Nou, misschien zei, waren dat de allerheiligsten? Dat kan ik ook niet bepalen en u ook niet. Maar er waren wel mannen van geloof. Die zeer nauw en nabij leven hadden. Maar zij hadden het ook niet, die volmaaktheid. En zo geldt het voor elk kind van God. Dat hij maar een klein begin heeft. Nou, een heel, heel klein begin. Er is wel een begin. Want het is niet meer zoals het was. Hoe lief heb ik uw wet. Maar ik schaam mij. Omdat ik er zo weinig van terecht breng. Ik ben een arme zondaar. Maar ik leef uit de verwachting en uit de hoop dat het niet zo zal blijven. En ik zal die goede strijd des geloofs aanvangen met de Heere. In mezelf kan ik niets. Een klein, klein begin. Nou, en daarom is dit heerlijk antwoord in de catechismus. Dat zelfs de allerheiligste hebben maar een klein beginsel. Nou, wanneer u ooit nog eens van uzelf mocht denken, dat heb ik toch wel goed gedaan, hè? Dat heb ik toch wel heel mooi gedaan. Nou, denk maar gelijk aan dit antwoord. We hebben het niet mooi gedaan. Al ons werk is stukwerk. Het is allemaal kapot. Het is alles bevlekt. Onze beste werken zijn met zonden bevlekt. Bij alles wat wij doen, bij al de preken van de dominee, bij al de huisbezoeken van de ouderlingen, bij alle mooie gesprekken die u had met uw zoon of dochter, dat u hen kon wijzen op de Heere. Over dit alles moet het reinigende bloed van Christus komen. Wij zijn niets anders dan arme zondaren. Ook al zijn Gods kinderen een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk door God verkregen, toch horen ze bij een arm volk. Dat komt omdat ze nog zoveel zonden in zichzelf zien. Ze proberen weerstand daartegen te bieden. Maar als het. Als het goede willen doen, is het kwade hen nabij. En daarom is dit antwoord heel geschikt, dat wij maar altijd klein van onszelf zouden denken. En maar steeds maar weer vragen: leer mij mezelf kennen. Leer me zien wie ik ben voor u, Heere. Want dan niet zo gauw ga ik naast mijn schoenen lopen. Want we willen ons allemaal, hebben we allemaal last van, we willen ons allemaal wel heel goed vinden. Beter dan anderen. En van die houding moeten we helemaal af. We moeten een houding hebben van Paulus. Ik ben de voornaamste der zondaren. En wat is er dan nodig om ware droefheid te ontvangen in het leven? Omdat we toch zondaar blijven. Dat betekent niet depressief door het leven gaan. Oh nee, dat heeft er niets mee te maken. Maar het betekent wel nuchter en ootmoedig en nederig door het leven gaan. En beseffen dat ik niet deug. Maar dat is niet het punt, het einde. Nee, er komt iets achter. Maar Jezus Christus, mijn Heere, Hij verzoent mij. En Hij werkt in mijn hart. En Hij leert mij, al is het met vallen en opstaan, om in een nieuw godzalig leven te wandelen. En dat zoek ik en dat is de strijd van mijn leven. En die strijd wil ik niet aflaten. Ik wil niet de vorst der duisternis de overhand laten behalen over mij. Ik zal die strijd aangaan. Steeds weer, elke dag opnieuw, de strijd des geloofs met de Heere. In mezelf kan ik niets. En ik weet al, lukt het hier niet straks, hè. Dan wordt het zonder zonde. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Hoe is het mogelijk? Zo goed is God. U ziet, het heeft niets met depressiviteit te maken. Het heeft alles met realiteit te maken. En dan zal een kind van God die daar besef van heeft, die zal verlangen naar al de geboden van God te wandelen. Niet naar sommigen die hem uitkomen, naar al de geboden. Ook de lievelingszonden, een vreemde uitdrukking eigenlijk. Boezemzonden, daar wordt ook de strijd tegen aangegaan. De strijd tegen mezelf, tegen de hoogheid van het leven. En zo krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht om te wandelen in Gods wegen en in overeenstemming met zijn wet. Maar we zien dat we dat niet kunnen. Dus er zit in het leven van een kind van God een nieuw beginsel. Een nieuw begin. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Er zit een nieuw beginsel van verlangen om te wandelen in Gods wegen. En tegelijkertijd is die zonde steeds. Wat Luther zei, tegelijk zondaar en tegelijk gerechtvaardigd. En dat staat ook in de Bijbel. Met andere woorden. In 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Dus Gods woord leert ons dat een mens zondigt. En als hij dat ontkent, dan liegt hij. Maar tegelijkertijd, zegt Johannes, dat hebt u ook wel eens gelezen, neem ik aan, 1 Johannes 3, vers 6. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. En in Johannes 3, vers 9, een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad, het zaad van God, werkt in hem. En hij kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren. Nou, hoe moeten we dit dan opvatten? Is het dan toch zo dat we volmaakt kunnen leven? Zegt Johannes dat? Kijk, beide moeten we vasthouden. Indien wij zeggen, wij, hoort Johannes ook bij. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij. En de waarheid is niet in ons. Zijn woord is niet in ons. Kijk, hoe moeten we dit dan opvatten? Kijk, wanneer de Heer een mens bekeert, dan komt hij met zijn Heilige Geest in het hart. En dan gaat de Heer een nieuw mens scheppen in dat hart, in dat leven. Dan wordt u een twee mens. U hebt de oude mens en de nieuwe mens. En die nieuwe mens is goed. Dat heeft God gelegd. Wat God legt is goed. Wat God doet is goed. En wanneer de Heere dat geschenk geeft van een nieuw mens in het leven, een nieuw verlangen, dan is dat goed. Dat leeft niet uit het principe van de zonde. Dat doet de zonde ook niet. Heeft een hekel aan die zonde. Maar die oude mens is er nog steeds. En die zondigt en die is krachtig. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik kan niet zeggen, dat is mijn oude mens en ik loop maar door. En dan leef ik maar raak, want dat is toch maar mijn oude mens. Nee, daar ben ik verantwoordelijk voor. Dat doe ik. En tegelijkertijd, mijn nieuwe ik wil dat helemaal niet en doet het ook niet. Dus de mens wordt een twee mens. Dat is een kenmerk van een kind van God. En zo doet elk mens zonde. En wanneer wij kijken naar die gedachten, dat van het perfectionisme, dat de mens geen zonde meer doet, dat is een onbegaanbare weg. Iemand heeft eens gezegd dat zoals je loopt langs een steile bergravijn, dat is het perfectionisme. Je probeert het tegenop te klauteren, je glijdt terug, het kan niet. Maar aan de bodem, onderaan die steile helling, daar is een moeras. En de perfectionist, die wil proberen het beste te doen, maar hij gaat verder, hij wil volmaakt leven. Het lijkt te lukken, maar voor je het weet glijdt hij terug. En dan komt hij terecht in het moeras. In de wanhoop. Ik heb weer gefaald. Het is een onbegaanbare weg. Want de werkelijkheid is, wij kunnen de wet van God niet houden. En om behouden te worden, om zalig te worden, om gerechtvaardigd te worden, hoeven wij ook de wet niet te houden. Het is geen eis om de wet te houden, om zalig te worden. Liever gezegd, die eis lag op Christus. En Christus heeft die eis volmaakt gehouden. Want in feite ligt die eis wel op ons. Maar wij kunnen het nooit bereiken. Daarom heeft de Heer Jezus de wet volkomen gehouden. En hij heeft de straf op de zonde gedragen. En dat wordt nou toegerekend op een mens. De Heere heeft zelf die eis volbracht. Maar ik blijf een zondaar. Ik faal in vele zaken. En dan is er aan de ene kant rijke troost dat de Heer Jezus alles volbracht heeft. Dat de mens door het geloof daarop mag rusten. En vanuit dat volkomen werk mag een mens dan zoeken om te leven in overeenstemming met Gods wet. En daar gaat het om in de volgende vraag. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En het antwoord is ten eerste opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dus de wet van God, waarom moet die dan nog gepreekt worden? We kunnen ze toch niet houden. De Heer Jezus heeft de wet gepreekt. In de bergrede zeer scherp. Niet alleen uiterlijke daden, maar de innerlijke gesteldheid. Niet alleen geen overspel doen, maar ook niet een vrouw aankijken. Of naar haar verlangen, dat is al zonde. De Heer laat zijn wet scherp prediken. En Paulus hetzelfde. In al zijn vermaningen, in zijn brieven. Maar niemand kan toch die wet van God houden. Nou wijst God ons de weg niet van een steile helling en een moeras. God wijst ons de weg van het geloof, van het gebed. Want de Heere wil niet dat wij in een moeras wegzinken. En de Heere wil niet dat wij een juk op ons laden, dat we iets moeten doen wat we helemaal niet kunnen doen, volmaakt leven. De Heere toont ons de weg van het geloof en het gebed. De Heere leidt zijn volk in een toewijding aan God. Dat is een leven uit het geloof. Dat Christus alles voor mij volbracht heeft. Het geloof, wat een rust. Ik ben zijn eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Die mij gekocht heeft verlost heeft uit de macht van de duivel. Ik ben niet van mezelf, ik ben van hem, zijn eigendom. O, wat een troost, de enige troost in leven en sterven. Het geloof, hij heeft alles volbracht. Ik dank God door Jezus Christus. Hij zal mij verlossen van het lichaam deze doods. En aan de andere kant is er het gebed, voortdurend gebed. Heere, verander mij naar uw beeld. Heere, verenig mij dat ik u volg. Dan gaat het kind naar jagen. Niet naar de gerechtigheid. Want die heeft het kind van God al. In Christus. Vrijgesproken van schuld en straf. Die gerechtigheid wordt hem al toegerekend in Christus. Dat geeft de blijdschap, dat geeft de rust, dat geeft de aansporing om juist te bidden. Het geloof leidt tot het gebed. Rusten op het volbrachte werk van Christus leidt tot het gebed. Heere, leer mij te leven voor u. Het gebed dat ik veranderd mag worden naar uw beeld. Niet te jagen naar de gerechtigheid, maar naar de heiligheid. En wat wil dat zeggen? Veranderd worden al meer naar het beeld van God. Dat is een dorsten naar het beeld van de Heer. En dan zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik het al reeds gekregen heb. En dan heeft hij het over die volmaaktheid. Dat beeld van God in zijn leven. Niet dat ik het al reeds gekregen heb. Of al reeds volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. De Heer Jezus heeft mij gegrepen. En op een ander weg geleid. En dat is nou het doel van mijn leven. Om te leven zoals Hij is. Dat is mijn lust en mijn liefde om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding mij te vernieuwen steeds meer naar zijn beeld. En dat is nou de wens van iemand die de Heere vreest. Kent u dat? Hebt u dat verlangen om niet meer voor uzelf te leven? Jaagt u daar ook naar? Om Christus al meer te kennen. Om hem al meer lief te hebben. Kent u dat verlangen? En dan zien we dan drie heerlijke zaken voortvloeien uit de prediking van de wet. Ten eerste mogen zij die de Heere kennen, door de prediking van de wet mogen ze zien dat we zondaar zijn. En dat is toch wel heerlijk. Nou, het is heel pijnlijk. Het is pijnlijk, laten we dat maar zeggen. Het is heel nodig en heel pijnlijk om steeds meer verder geleid te worden in je zondige aard. Heere, ben ik ook nog zo? Doe ik dit ook nog? Ben ik zo eigengericht op mezelf? Dat is eigenlijk een zeer pijnlijke ontdekking. Toch is het nodig en daarom heerlijk. Want het drijft me uit om meer waarde te zien in de Heere Jezus Christus. Want dan word ik gewezen op Christus. En dan krijgt de persoon van de Heere Jezus al meer waarde voor me. Want al het gebrek van mijn leven dat ik tot mijn schrik ga zien, dat wordt nou volkomen bedekt. Door het bloed van de Heere Jezus, dan hebt u dat ook bedekt, Heere, in mijn leven. Dan ben ik toch in alles aan u verschuldigd. Dan is alles genade. Dan wordt het blijdschap gesmaakt in Christus. Dan wordt de rust gesmaakt in Christus. Dan krijgt de ziel Christus al meer nodig. Dat is nou de opwas in de genade. Dat is nou een toenemen in de kennis van Christus. Dierbare borg, dierbare zaligmaker. Dat u werkelijk alles bedekt. Ik zie steeds meer vuil. Maar ik hoef niet in het moeras weg te zinken alsof ik mislukt ben. Ik mag zien op u, op uw volkomen werk. De zaligheid is klaar. Het ligt vast in u, onverbrekelijk, gerechtvaardigd door uw werk. En daarom zoek ik dagelijks ook de vergeving buiten mezelf. Dan kan ik niet meer zeggen, ik ben toch gerechtvaardigd en alles goed. Nee, ik zie dat ik dagelijks zonden doe. Al blijft de rechtvaardiging staan. En dan is dat een staat wat blijft in het leven vast. Toch moet ik doen wat de Heer Jezus zegt. En mijn geweten spreekt me dat ik dat moet doen. Heere, vergeef mijn zonden. Steeds weer dagelijks om belijden. Ik moet het belijden, mijn zonden. Dat ik het uitspreek. Dat de Heer zijn bloed daarover legt. En zo leer ik roemen in het enige houvast. De Heer Jezus Christus, die alles verworven heeft. Christus, de zaligmaker. En ten derde, wil dan een kind van God, juist door de wetsprediking, heel hun leven strijden tegen die zonde. En in die strijd moeten ze volhouden. Ze mogen niet maar zeggen, nou, het is nou wel goed geweest. Ik heb nu al jarenlang gestreden, nu laat ik maar wat zonden toe in mijn leven. Dat kan niet. Er mag geen zonde getolereerd worden, er moet tegen gestreden worden. Als we zonden tolereren, dan wordt de Gods geest bedroefd. En dan komt zo'n mens in duisternissen. Die bitterder zijn dan de dood. Voor een kind van God. Daar hebben we het hier over, een kind van God. Een kind van God mag niet slordig leven. Er komen grote ongelukken van, denk maar aan Lot. Dat willen we toch niet meemaken. Daarom strijden. Niet opgeven. Geestelijke wapenrusting. Maar dat kunnen wij niet. We hebben geen kracht, dat klopt. Maar de Heer heeft alle kracht. Daarom het gebed. Het is het gebed. Steeds bidden om kracht. Help mij, leid mij. Ik kan in mezelf niets. En al struikelen wij in vele daden. Toch mag een kind van God weten, het blijft niet zo. Straks. Ja, straks, dan wordt het volmaakt. Ach, daar hangt zo'n groot gordijn voor. Hoe zal het zijn aan de andere zijde? Hoe zal dat zijn? We kunnen ons niet voorstellen. Er zijn hier die gezeten hebben, die we gekend hebben, die daar nu zijn. Volmaaktheid, volmaakte liefde. Volmaakte aanbidding van de Heer. Volmaakte toewijding. Volkomen vrede. Volkomen blijdschap. Rust. Het zal zo mooi zijn. Dat heeft God weggelegd voor die christenstrijders. En wat een troost is dat. Wanneer ook een kind van God wel eens kan zien in zijn leven dat alles zo koud is. En zo gevoelloos. En daar schrikt hij juist van. Dat alles zo koud is en zo levenloos. Luther zegt, als je nog geen aanvechting voelt. Dat is wel eens de ergste aanvechting. Dat alles mat en dor en koud is. En wat gebeurt er dan door dat geloof? Wordt er toch gebeden en geroepen, Heer, hoe is het met me? Hoe kan het nu met mij? Hoe komt u het nog eens te verlevendigen? Want ik heb u alleen nodig. Leer mij maar de diepte van mijn zonden kennen en nooit raak ik de bodem daarvan. Leer mij u al meer kennen als de zaligmaker. Leer mij waarde, steeds meer waarde zien in uw bloed. Opdat ik uiteindelijk alleen maar zal hopen op Christus. Zoals dominee Laman hier zei vroeger. Ik heb wat vaker gezegd, hij zei het in Hamilton ook. Eerst, u weet het wel hè. Eerst was het ik en Christus. Toen Christus en ik. Maar dan alleen maar Christus. Ik Kijk, dat is 115 van de catechismus. Alleen maar Christus. En daar ligt alle hoop op. Alle troost in. Dat zijn de zaken waar het om gaat. Kennen wij deze zaken? Bent u erachter gekomen dat u geestelijk failliet bent? Hebt u al de knie gebogen voor deze zaligmaker? Verlangt u ernaar om veranderd te worden naar zijn beeld? Hongert en dorst u naar de gerechtigheid? Wanneer u ziet dat u dit verdriet om een zondig hart niet kent. Wanneer we dingen besproken hebben, misschien die nog ver van u afstaan. Ga dat nou eens voor de Heere neerleggen. En ga de Heere maar vragen om dingen waarvan u niet eens weet wat dat precies is. Wat u nooit beleefd hebt, dat kan. Maar leef niet zomaar door, want we preken hier wel de waarheid. En deze zaken zullen wel gekend moeten worden om straks eeuwig zalig te worden. Daarom stort uw hart uit voor de Heere en kom met al uw leegheid en met al uw tekort. Met al uw tekort aan zondekennis en met al uw tekort aan strijden. En met al het falen in het strijden en met al het vallen wat u doet. En als de duivel weer eens de overhand gekregen heeft, denk dan maar aan die woorden, ik meen van Micha. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Zo snel mogelijk weer opstaan uit die zonde. En het gelijk belijden voor de Heere. En smeken, Heere, hou mij ervan vandaan. En help mij met u verder te gaan. O, het is zo zalig om te knielen voor deze zaligmaker. U die geen geld hebt, komt, koopt, zonder geld. En laat uw ziel in deze vettigheid zich verlustigen. Amen. Zingen wij 89, het zevende vers. Laten wij bidden en danken. Heere, inderdaad, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. O, leer ons te luisteren. Leer ons te horen naar wat u ons hebt laten verkondigen vanavond. Dat de gerechtigheid buiten ons ligt in u alleen, Heere Jezus. En dat u door de majesteit van uw geest werkt in harten. In de harten van uw kinderen. Dat ze hoe langer hoe meer een zondige aard leren kennen. Dat ze hoe langer hoe meer leren steunen op de Heere Jezus Christus. Dat het geloof zal toenemen. Dat u, Heere Jezus, al meer waarde ontvangt. O, zo moet het zijn. En dat er dan ook vanuit dat geloof er gebeden wordt. Om veranderd te worden naar uw beeld. Om met u te wandelen door dit leven. O, leer het ons, Heere. Neem ons bij de hand. Ook als we hier geen kennis aan hebben. Nog voor eigen rekening leven. Heere, wil ons wakker schudden. We kunnen zo door de emoties heen gaan. We kunnen zo door een kerkdienst weer heen zitten. En dat we toch onveranderd de kerk uitkomen. En dat kan helaas soms jaren doorgaan. Wij bidden u of u dat toch niet wilt toelaten. Of u uit genade een goed werk wilt beginnen bij jongeren en bij ouderen, tot lof en eer van uw naam, opdat we getroost mogen leven uit die borggerechtigheid van Christus en dat we met verwachting mogen leven naar het heerlijke wat komt en dat we daarom als pelgrims hier op aarde leven, dat we de meerderheid niet in het kwade zullen volgen, maar dat we u zullen aanhangen, zoeken, liefhebben, dienen. Trouwe God, wil het uitwerken in onze harten. Dank u dat we vandaag weer zondag hadden. Dat we twee keer in uw huis mochten zijn. Dat we uw woord mochten horen en brengen. U zij daarvoor de dank. Gedenk ons deze week. Neem al het verkeerde van ons weg. Ook van deze dag, ook onder de prediking in spreken, in luisteren, wees ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 57, het zevende vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.